Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Wij voelen ons ook verbonden met hen die online of op een ander tijdstip met ons meeluisteren. Vanochtend is onze voorgangster dominee Deurtje Sikkema. Het orgel wordt bespeeld door Freek Kelberdam. Lectrice is Elsie Bega. Begin de dienst met te zingen lied 283 vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden. Wij ontmoeten u in het zachte suizen, in de stilte, in het woord dat ons verblijdt. En we mogen elkaar goede woorden toespreken, waarin we elkaar bemoedigen en welkom heten. De Heer zij met u.
Ook met u, zij Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die de hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. We blijven staan en we zingen Psalm 28, vers 1 en 5, gevolgd door Klein Gloria. Thank you. Kwetsbaar voor de warmte. Dus ik merk nu al dat mijn benen het niet leuk vinden om te staan. Dus ik ga zitten. Ja, dat is goed. Ja. Kunnen jullie me allemaal zo zien? Zo, ik had mezelf beloofd dat ik mezelf gemakkelijk zou maken om het eind van de dienst te halen. Laten we om ontferming God aanroepen. Omdat we in de plaats van eenheid nogal eens verwarring stichten. En zo delen in de schuld van heel de wereld. Keren we ons eerst tot elkaar en tot God en bidden om vergeving. Soms leven wij zeer berekenend. We willen onze rechten op het werk. We willen een goed pensioen. Een gunstige belastingregeling. Voordelige afspraken bij allerlei diensten en het liefst dingen we af. Graag regelen we de zaken in ons eigen voordeel. En heel vaak gaan we niet na of anderen daarvan het slachtoffer kunnen zijn. Omdat wij zelfzuchtig zijn, bidden we zingend. Als iemand iets voor ons gedaan heeft, dan voelen we ons meestal verplicht om iets terug te doen. Als wij iets voor een ander hebben gedaan, voelen we ons beledigd als iemand dat niet erkent, niets terugdoen. Hoe goed zou het zijn als wij iets voor anderen zouden doen zonder er iets voor terug te willen. Maar soms doen we het wel omdat we ons gedwongen voelen. Heel vaak aarzelen we. Voor zoveel kleinmenselijkheid bidden wij zingend. Ik ben er niet alleen in dat we graag ongezouten onze mening geven over mensen en dingen. Maar hoe vaak laten we ons geloof, de christelijke filosofie en grondhouding zoals we het moeilijk kunnen zeggen. Hoe vaak laten we dat meespelen in die mening of in hoe we het brengen. Dat vergeten we toch vaak. Voor zoveel kleingelovigheid bidden we zingend. U bent geduldig. U vergeeft. U bent barmhartig. Steeds weer vraagt u ons naar elkaar toe te groeien. Als mensen die voor elkaar openstaan in vriendschap en liefde. En dan staat u ons op te wachten. Als een barmhartige moeder en Vader. Amen. Heeft iemand een zondagsbrief voor mij? Ben ik vergeten mee te nemen van de... Dank u. Daaruit omdat ik een leefregel had. De KRO heeft enkele jaren geleden alle geboden positief verwoord. Van, en dat had ik in mijn orde van dienst opgenomen, dacht ik. Niet dus. Dus als u vanmiddag nog even tijd heeft en u denkt van wat bedoelt ze ook alweer... Dus dan kunt u naar de site van de KRO gaan en zoeken naar positief verwoorde 10 geboden. We willen bidden. U bent liefde. U draagt ons. Wanneer we onzeker zijn. Wanneer we niet durven vertrouwen op onze eigen kracht of op de steun van de Heilige Geest. Wij bidden u, leg uw woord in ons hart, dat wij getuigen van uw rijk durven zijn en trouwe navolgers van uw Zoon. Laat dat zijn als een mantel van genade om ons heen. Dat wij ons gesterkt voelen en moed krijgen. Amen. Voor de mensen thuis, Els is onze lectrice.
De schriftlezing is uit Romeinen 5, vers 6 tot 11. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog, we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. Tot zover de eerste schriftlezing. We zingen lied 632. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 9, vers 36 tot Matteüs 10, vers 15. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en een tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Kanaüs en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond, en hij gaf hen de volgende instructies: neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg. Geen extra kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad. Tot zover de tweede schriftlezing. We zingen lied 339a.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als er vanmorgen kinderen waren geweest, dan had ik gevraagd: weten jullie ook wat Jesus Nikes zijn? Nou kan ik het ook aan jullie vragen. Weten jullie wat Jesus Nikes zijn? Sandalen, maar een typisch soort sandalen. Tenminste in mijn jeugd een typisch soort sandalen. Ja? Jezus sandalen, maar welke waren dat nou ook weer? Birkenstocks, toch? Van die mooie, lelijke, vreselijk lelijke, maar heerlijk lopende sandalen. Maar nu mogen de discipelen geen sandalen aan, terwijl ze naar de mensen gaan. Dus ze voelen straks elk steentje op de weg. En ze stappen onbeschermd in elke plas. Zou ik dat kunnen? En waarom zouden mensen van toen een stok mee hebben onderweg? Zou ik dan ook nog gevraagd hebben. En nou niet gauw het antwoord verklappen. Want kinderen zeggen als eerste, ja, voor stevigheid natuurlijk. Als je een wandelstok bij je hebt, dan loop je net wat steviger. Als je toch geen schoenen aan mag hebben, dan ja, sta je toch wat steviger op je voeten. Maar in die tijd hadden ze inderdaad ook een stok bij zich om wilde beesten van het lijf te houden. En eventueel ook mensen die lelijk willen. Die je van je goed en je haven willen beroven. Stel je voor dat wij zo meteen op pad zouden moeten. Dus dat gebeurt vaker met schriftlezingen, dat je er even van schrikt als je tot je doordringt wat er eigenlijk gebeurt. Een onderdeel van een hele lange toespraak van Jezus in het Evangelie naar Matthäus als uitzending van de discipelen. Maar ze moeten in elk geval zonder geld, zonder schoenen, zonder extra kleding en zonder een stok op pad. Totaal afhankelijk van wie hen wil helpen. En als niemand hen helpt, moeten ze gauw dat dorp of die stad weer uit, om en hun vrede terugnemen. Want dan is dat dorp het niet waard om hen te ontvangen. En later doet Paulus dit ook, hè? Dan gaat hij als tentenmaker onderweg. Hij verdient zijn eigen geld. Hij wil niet van iemand afhankelijk zijn, maar dan kan die lezing van vanmorgen ons toch even doen opschrikken. Want het is duidelijk dat het Koninkrijk van God begonnen is. Alleen, Jezus kan het werk alleen niet aan. Hij kan al die vermoeide, belaste mensen die hij ziet en waar hij zo onbewogen is, niet in zijn eentje helpen. Er moeten mensen aan het werk in de wijngaard op het land. En dan zegt hij, Bid om werkers. Ik stel me zo voor dat die discipelen heel hard gebeden hebben, maar nooit gedacht zouden hebben dat Jezus hun zou aanwijzen. Hoe vaak voelen wij ons geroepen? En dan wordt het daarna maar weer eens duidelijk dat het in het Koninkrijk van God niet om welvaart en tevredenheid gaat. Ze moeten op weg, zonder goed of haven, maar vooral, even later zegt hij dat, sluw als slangen en onschuldig als duiven. Want als wij sluw zijn, zonder onschuld, dan worden we hardvochtig. Dan is er geen mededogen, geen empathie. Maar als we onschuldig zijn, zonder een beetje slim te zijn, dan vallen we in alle valkuilen die er voor ons gezet worden. Zeg maar, op het internet moet je onschuldig zijn als een duif. Je de informatie tot je nemen, maar sluw als een slang. Stel je voor dat ze je in een valkuil laten trappen. Dat is misschien een beetje vergelijkbaar. Onschuldig als duiven, sluw als slangen. En weet dit, je bent niet overal welkom. Je zult voor de rechter gedaagd worden en je zult in de gevangenis terechtkomen. De mensen in de eerste en de tweede eeuw die dit aan elkaar doorvertelden en het later ook in het evangelie lazen, namen dit heel letterlijk. Ze gingen vol passie de zee op. Ze gingen de karavaanroutes langs. Zo is er in India nog een groep christenen die hun oorsprong kunnen terugrekenen naar die eerste eeuw. Er zijn legendes over Thomas die die kant op gegaan is. Ze gingen zonder bezittingen, maar met de overtuiging van het goede nieuws van de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. En zij werden voor de rechter gedaagd. Ze werden in de gevangenis gegooid, uitgescholden en gedood. Tot staatsvijand nummer 1 verklaard zelfs. En ze bleven op pad gaan. Want als ze om hen heen keken, waren er veel vermoeide, belaste mensen. De oogst is groot. En ik vraag me dan af, als u dit nou zo hoort, hoe vertaalt u dit dan naar uw eigen leven? Het mooiste is om dit in een Bijbelstudie met elkaar te bespreken. Want de oogst is nog steeds groot. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gesproken over een generatie jongeren die niet opgegroeid zijn met vijandigheid tegenover religie. Die daar open in staat. Ik ben nog van de generatie die opgegroeid is met liefde voor de kerk, voor de Bijbel, voor God. Helemaal niet zo streng. De generatie rondom mij en na mij werd vijandig. Opstandig tegen alle regels en bemoeizucht en schandalen. De generatie die nu opgroeit heeft bijna geen kennis meer en ook geen vijandschap meer. Dus wordt er in onze op onze universiteiten gezegd dat de oogst groot is. En misschien zijn de mensen nu niet zozeer op zoek naar zingeving, een soort overkoepelend verhaal, maar meer naar gemeenschap. Dat de richting in onze maatschappij verschuift van minder ik en meer wij. Hoe geven we dat vorm? Allereerst bidden om werkers in de wijngaard. En daarbij onszelf niet uitsluiten. Maar ik wil eerst een andere vraag stellen. Waarom zouden wij in de kerk uitgesloten zijn van de oogst? Wat geeft ons het idee, het recht, om niet te denken dat wij vermoeide, belaste mensen zijn? Dat God net zozeer om ons bewogen kan zijn. Horen wij niet bij de kerk omdat wij bij de gemeenschap niet alleen van heiligen zijn, maar ook een gemeenschap van mensen die het allemaal niet zo goed weten. Mensen die het fout doen. Mensen die vergeving en genade nodig hebben. Woorden als tekortschieten. Maar ook de ervaring van de liefde die alle verstand te boven gaan. De ervaring van geborgenheid, zoals een kuiken die onder de vleugels van haar moeder schuilt. Zijn wij niet net zo goed oogst? En ten tweede, als we aan arbeiders denken, moeten we dan echt zoals die discipelen op pad? Ja, natuurlijk moeten we dat. Nee, natuurlijk moeten we dat niet. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar kunnen we alsjeblieft klein beginnen? Het zijn niet de omstandigheden van toen en daar. Wij zijn niet in het lijfelijke aanwezigheid van Jezus. Wij leven niet in de eerste eeuw. En dan stel ik voor dat we beginnen met onze taal. Hoe we over elkaar praten en de anderen. Als we met mensen praten, als we over mensen praten, wat komt er dan uit onze mond? Zijn dat woorden van barmhartigheid en bewogenheid? Hoe hardvochtig zijn we geworden? En eerst dacht ik ga dit uit de weg. Maar de discussie over wie hier mogen wonen is een heel goed voorbeeld. Mensen die de grenzen dicht willen. Hoe praten we over hen? Dat zijn toch helemaal geen hardvochtige mensen. Ze zijn vol liefde voor mensen die hier al wonen. Ze willen niet overspoeld worden. Ze willen dat we wat we hebben nog steeds met elkaar kunnen delen. Dat we niet overbelast en vermoeid worden. Maar tegen die mensen kunnen we ook zeggen: laten we onze onschuld niet verliezen. Bijna iedereen, een enkele uitzondering, is daadwerkelijk voor iets op de vlucht, hè? Als het niet voor vervolging is om wie ze zijn of wat ze geloven, dan is het voor oorlog en hongersnood. Dan is het voor de omstandigheden daar. Dan zijn het families die bordje bij bordje leggen om iemand op pad te sturen. Met een telefoon en genoeg geld om een smokkelaar te betalen. Zodat hij hier een bestaan kan opbouwen waardoor hij zijn familie kan helpen. En mensen die de grenzen open willen, hoe praten we daarover? Van die achterlijke wappies die maar denken dat onze welvaart niet op kan. Ze zijn vol liefde voor die mensen die onderweg zijn, die op dit moment verdrinken op de Middellandse Zee, of in erbarmelijke omstandigheden opgesloten zitten in kampen aan de grens van Libanon, of die dagelijks gebombardeerd worden. Maar die mensen zijn toch ook niet oliedom. Die mensen weten heus wel dat er regels moeten zijn. Dat er een beetje orde in moet zijn wie waar binnenkomt en wie waar opgenomen wordt. Hoe praten we over elkaar? En dat is al in het klein. We kijken nu naar de wereldkampioenschappen voetbal en we verwonderen ons erover hoe mensen die Ajax aanhanger zijn en mensen die Feyenoord aanhanger zijn in één keer met Zweden onderweg zijn, met Marokkanen onderweg zijn, want ze moeten daar straks tegen spelen. Maar hier langs het voetbalveld staat een ouder, een scheidsrechter helemaal uit te voeteren, omdat hij zijn kind geen vrije trap meegeeft. En met welke woorden schelden die mensen anderen dan uit? Het is maar een klein voorbeeld en misschien heeft u nooit langs de lijn gestaan. Uit mijn woorden kunt u begrijpen dat ik een fervent voetbaltoeschouwer ben. Maar ik ga liever naar het vrouwenvoetbal. Want daar hoor je woorden als hey, puntje, puntje, puntje niet. Vrouwen kunnen openlijk uitkomen voor het feit dat ze een relatie hebben met een andere vrouw in het voetbal. Moeten mannen proberen. En dan komen we ook een beetje uit op Pride. Heeft u wel eens naar de woorden gehoord dat je daar beslist niet mee geconfronteerd wil worden? Maar beseffen we dan wel dat hetero's niet naar de gevangenis hoeven? Geen doodstraf krijgen. Geen scheldwoord zijn. En niet worden mishandeld voor hun seksuele overtuiging. Als wij dan arbeiders zijn in het koninkrijk van God, wat straalt er van jou uit? Hoeveel empathie, begrip, liefde, zorg heb je voor de minder bedeelden, voor de vermoeiden en de belasten? Jij die mag wonen in dit huis van God, die genade en vergeving mag ontvangen, steeds weer, die zich geborgen mag voelen in de schaduw van de Allerhoogste. Jij, u, die tegelijkertijd vermoeid en belast zijt, maar die mag groeien en bloeien in vruchten van de geest. We hoeven straks onze schoenen niet uit te trekken en we hoeven onze stokken niet weg te gooien. Maar laten we die eerste stap doen. Laten wij denken om wat we zeggen, de taal die we gebruiken. Ik denk zelf dat dat een van de antwoorden is die wij kunnen geven op de oproep van Jezus. De oogst is groot. Wij zijn tegelijkertijd oogst en arbeiders. Tegelijkertijd zondaars en heiligen. Tegelijkertijd mensen zoekend, twijfelend en gelovend vertrouwend. Amen. Wij luisteren naar het orgelspel O God, du frommer God van Johann Sebastian Bach. Dat is een koraalvoorspel. En daarna zingen we lied 840. Er is dit keer een persoonlijk voorbede in het boek geschreven voor mijn broertje Nico, die weer zo de weg kwijt is. En ik had het een aantal mensen al verteld, maar ik word Beppe. Dan denkt u van, huh? Maar ja, ik ben van Friese afkomst, ook dat steek ik niet onder stoelen of banken, dus ik word geen oma. Maar mijn oudste Irina, sommigen van jullie kennen haar wel, die verwacht een tweeling. Dat is heel leuk, alleen ze heeft ook last van een wat, wat iedere zwangere wel heeft en waarvan ik denk van, hé, verdorie. Ik was zelf wel een redelijk blije zwangere. Ik ging wel redelijk ervan uit dat het allemaal goed zou komen. Maar sommigen hebben wat, ja, vooral in die eerste week als je nog niks voelt en zo. Hè, dan, en je hoort nog niks. En, nou, dus ik gun haar een hele fijne zwangerschap, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder zit heel erg te gebaren van, zegt verklap niet te veel. Maar ik denk dat ik dat met jullie wel kan delen, dat ik me wat zorgen maak. Ja. Dus, nou ja, dat dus. En laten we danken en bidden. Goede God, U hebt ons gaven gegeven, talenten, dingen die we goed kunnen. Orgel spelen, verhalen vertellen, voor elkaar zorgen, schilderen, organiseren. Wij danken U dat we niet alleen dingen niet zo goed kunnen. En daar denken we misschien wat meer over na. Maar dat we in staat zijn om zoveel leuke, fijne, goede dingen voor mensen te maken en te betekenen. En dat we dat met elkaar kunnen delen. Dat we naar kunst kunnen kijken. Dat we bij de voedselbank eten krijgen. En dat we hier met elkaar kunnen zingen en bidden tot uw eer. Omdat er mensen zijn die zich inzetten. Wij danken U dat we danken kunnen. Dat we bidden, klagen, roepen mogen. Dat we voor U helemaal bestaan en niets hoeven te verbergen. Dat we kwetsbaar mogen zijn. U, in wiens schaduw wij mogen wonen. U die als een muur om ons heen staat. U, onder wiens vleugelen wij mogen schuilen. Wij beseffen ons de kwetsbaarheid van het leven. Nu het zo warm is en mensen het zo moeilijk hebben. Dat Nico, die mijn broertje wordt genoemd, weer zo de weg kwijt is. Dat we soms vaker naar de dingen die kunnen gebeuren die niet zo goed zijn kijken dan naar de kans op dat het goed gaat. Maar als we dat op alle dingen in het leven zouden toepassen, zouden we niet meer in een auto stappen. Want hoe groot is de kans dat het goed gaat en hoe groot is de kans dat we een ongeluk krijgen. Maar dan worden we gelijk weer geconfronteerd met de beelden vanuit Venezuela. Hoe machteloos mensen zijn als kinderen sterven en ze kunnen ze niet bereiken. Hoe snijdend diep dat verdriet gaat. En dat is maar één voorbeeld van wat we hebben gezien. En hoe we ook discussiëren over hoe de klimaatverandering is ontstaat, het feit ligt er. En we zien wereldwijd de gevolgen van droogte. Van weer dat eerder regel is dan uitzondering. En hoe mensen daar door worden getroffen. We noemen u ook Heer der Heerscharen. En nu we Veteranendag vieren, denken we ook aan al die mensen die zich inzetten. Die niet in hun uniform in een supermarkt durven omdat ze worden uitgescholden. Die als kindsoldaat zijn gedwongen en worden gehersenspoeld. Die geen andere keuze hebben dan bij het leger te gaan, die worden geronseld. En hoe we ook, hoe pacifistisch of niet we ook zijn, we bidden voor al die mensen die in het leger dienen of hebben gediend. Vermoeid en belast. Dat we er in elk geval om denken hoe we over ze praten. En dat we meeleven. Goede God, u hebt ons vanaf het allereerste begin gevormd. En wij vertrouwen erop dat u luistert naar wat wij nu in stilte in ons hart tot u roepen, smeken, danken, bidden. Op weg naar het koninkrijk achter Jezus aan, bidden wij het gebed dat hij zijn vrienden leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan komt nu Betty, onze diaken, naar voren om de mededelingen te doen.
Het wordt vakantietijd, dus het is niet zo'n lange lijst als we soms hebben. In de komende week vinden de volgende bijeenkomsten plaats. Dinsdagmiddag 30 juni, het open huis van 2 tot 4. Woensdagavond 1 juni, het oasegebed van 10 over 7 tot 7:30. Vrijdagmiddag 3 juli, de buurtkoffie van 2 tot 4. Op de tafel achteraan ligt het blad Zomerzin. Mocht u het nog niet hebben, neemt u het dan mee, want dat is lijn voor de activiteiten in juli en augustus die wij als diakenen georganiseerd hebben. Maar er zijn erbij die al vol zijn, dus wilt u nog wat, dan zult u ook vlot moeten reageren. De eerste collecte heeft zondag 21 juni opgebracht 42,30 euro voor de zondagsbrief. Vandaag is de eerste collecte voor de activiteiten van de buurtgemeente. De tweede collecte heeft zondag 21 juli opgebracht 37 euro voor de organisten. En vandaag is de tweede collecte voor lichten in Laak. De derde collecte vandaag, want het is de laatste zondag van de maand, is dus voor onze kinderen Mirjam en Philip in Noah's Ark. De schaaltjes die staan zoals gewoonlijk op de tafel bij de deur. En gaarne uw gave erin doen voor u naar de koffie of thee gaat. Dan heb ik van de week een mail van Monica gekregen. Monica en Theo zijn met vakantie. Betty, wil je alsjeblieft het volgende bericht voorlezen aanstaande zondag, want ik kan er niet zijn. En het is de zondag dus van de collecte voor Noah's Ark. Dat zal ik u dus nu voorlezen wat Monica mij gemaild heeft. Help, help Ebola. Help Ebola buiten de deur te houden. In de Congo is sprake van een ernstige uitbraak van het Ebola-virus. Oeganda en de Congo delen een 800 kilometer lange grens die officieel gesloten, maar op veel plaatsen onbewaakt is. De Oegandese overheid heeft daarom protocollen ingevoerd om besmetting te voorkomen. Door deze strenge maatregelen is het aantal besmettingen in Oeganda nog zeer laag. Om ebola buiten de deur te houden, heeft Noah's Ark voorzorgsmaatregelen genomen en beschermende middelen aangeschaft. Zo hebben ze extra handwaspunten geïnstalleerd, grote waarschuwingsposters opgehangen en wordt iedereen gecontroleerd die onze poort binnenkomt op symptomen. Honderden leerlingen uit omliggende dorpen en andere bezoekers per dag. Helpt u mee om ebola buiten de deur te houden? Met uw gift kunnen ze extra beschermende middelen aanschaffen, zoals handschoenen, zeep en desinfecterende middelen. De ambulance laten rijden. De brandstofprijs is in 3 maanden zo'n 40% gestegen. De omliggende dorpen om ons voorlichting geven, behandelkamers en ambulances extra desinfecteren. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Allen een hartelijke groet van Monica. Dan hebben we nog, even kijken, de bloemen natuurlijk uit deze dienst. Wil jij nog een keer naar Wim gaan kijken of de vorige keer waren de bloemen voor Wim
Maar Wim was niet thuis. En toen heb ik ze gekregen. Dus vandaar dat ik het dus nog vraag. Dus jij wil graag... Oh, fijn.
Heeft u net tijdens het koraalvoorspel ook zo genoten van het talent van Freek? Ja. Dat hij met die verschillende handen verschillende melodieën kan spelen. Daar moet je toch wat coördinatie voor hebben. En daar moet je ook wel heel veel voor gestudeerd hebben, denk ik. Heel veel inzet voor hebben gehad. Ik vond het geweldig. We gaan nu, voor zover mogelijk, of ik kan het wel, maar ik blijf zitten, staan. En dan zingen we ons slotlied, lied 836 vers 1, 2 en 5, een van mijn lievelingsliederen uit mijn jeugd, met een andere melodie, maar ik ben die melodie ook heel erg gaan waarderen. 836. Heer, in navolging, laat mij ernaar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost. Niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp. Niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeeft, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Zegene daartoe God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie, met ons allemaal.